Een hele goede morgen, welkom dat u bij deze dienst bent. Ook voor de kijkers thuis een welkom. En speciaal welkom voor dominee Ploeg uit Heukelum. Een mooie reis voor de boeg gehad al vanmorgen worden. Namens de kerkenraad mag ik u een gezegende dienst wensen. We beginnen de dienst met het zingen van lied 241, vers 1 en 2. Wees stil voor het aangezicht van God.
Zullen we gaan staan en stil zijn voor onze God? Want we zijn hier bij elkaar als gemeente van onze Heer Jezus Christus. Laten we ons ook in zijn naam op God richten. En ook vanmorgen willen we beginnen met te zeggen, onze hulp is in de naam van de Heer. De God die de hemel en de aarde heeft gemaakt. God met de wonderlijk mooie naam, Yahweh, en dat betekent hij zal er zijn. Dat we dat ook vanmorgen weer mogen merken. En hij laat u groeten ook vanmorgen. Genade is er voor u. En vrede. Van hem die is en die was en die komt. En van de zeven geesten voor zijn troon. En van Jezus Christus, de betrouwbare getuige, de eerstgeborene van de doden, de heerser over alle vorsten van de aarde. Aan hem komt de eer toe en de macht tot in eeuwigheid. Amen. God is onze veiligheid en kracht, onze veilige hoogte. We zingen uit Psalmen voor nu 46, het eerste en het derde couplet. Meteen wel een stevige geloofsbelijdenis natuurlijk, zo'n lied in een wereld vol lawaai en oorlog en ellende. Dat je dan toch zegt, er is iemand die de touwtjes in handen heeft, wat mensen ook verzinnen. Dat horen we ook als we luisteren naar wat onze Heer Jezus Christus heeft gezegd over hoe zijn volgelingen mogen, moeten, kunnen leven. Leven met een belofte, als ze inderdaad leven als volgelingen van hem. Lezen uit wat wel de bergrede is genoemd, Matthäus 5. Waar Jezus het volgende zegt: gelukkig wie nederig van hart zijn, want voor hen is het koninkrijk van de hemel. Gelukkig de treurenden, want zij zullen vertroost worden. Gelukkig de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde bezitten. Gelukkig wie hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Gelukkig de barmhartigen, want zij zullen barmhartigheid ondervinden. Gelukkig wie zuiver van hart zijn, want zij zullen God zien. Gelukkig de vredestichters, want zij zullen kinderen van God genoemd worden. Gelukkig wie vanwege de gerechtigheid vervolgd worden, want voor hen is het koninkrijk van de hemel. Gelukkig zijn jullie wanneer ze je omwille van mij uitschelden, vervolgen en van allerlei kwaad betichten. Verheug je en juich, want je zult rijkelijk beloond worden in de hemel. Zo immers vervolgden ze voor jullie de profeten. Jullie zijn het zout van de aarde. Maar als het zout zijn smaak verliest, hoe kan het dan weer zout worden gemaakt? Het dient nergens meer voor, het wordt weggegooid en vertrapt. Jullie zijn het licht voor de wereld. Een stad die op een berg ligt, kan niet verborgen blijven. Je steekt ook geen lamp aan om hem vervolgens onder een korenmaat weg te zetten. Nee, je zet hem op een standaard, zodat hij licht geeft voor ieder die in huis is. Zo moet jullie licht schijnen voor de mensen, zodat ze jullie goede daden kunnen zien en eer bewijzen aan jullie Vader in de hemel. Tot zover de woorden van onze Heer. Een lied dat daarbij aansluit op antwoord ook. Hè. Wie is dan die mens die oog in oog met God mag staan? Een mens die zijn hart zuiver houdt. En wat daar verder allemaal nog genoemd wordt in Psalm 24. We zingen het tweede en het derde couplet. Zullen we bidden? Onze Vader in de hemel, u alleen bent God. De enige, de levende God. Heilig bent u, Heer van de hemelse machten. Groot en groots bent u, schepper van alles wat bestaat. We eren en aanbidden u als ook onze God. Van u zijn wij, van u willen we ook zijn. We danken u voor dat wonder, dat dat kan en dat dat mag. Dat u, die hoog verheven bent, niet maar ver weg bent, maar ook heel dichtbij wilt komen. Dat u ons als uw kinderen aanneemt om Jezus wil. En dat u voor ons wilt zorgen. Duizendmaal dank. Dank dat we u mogen kennen. Dat we bij u mogen komen. En wat hebben we dat ook hard nodig midden in een wereld, een leven waar het stormt. Waar het onrustig is, dat we dan ook rust mogen zoeken en vinden bij u. Dank u voor het leven dat u weer gaf op deze nieuwe dag. En dat het ook een goed leven mag zijn. Onbedreigd, onbezorgd. Wat zegent u ons daarin al? We weten dat er zoveel mensen zijn die geen bestaanszekerheid hebben. Die maar moeten afwachten of ze eten hebben vandaag. Wat hebben wij het dan goed? U geeft ons gezondheid. Een huis om veilig in te wonen, eten en drinken genoeg en nog veel meer dan we eigenlijk strikt nodig hebben. U geeft ons een nieuwe zondag. Een dag om de nieuwe week te beginnen met uitrusten. En dan in het bijzonder samen met broeders en zusters thuis te mogen zijn bij u, hier in de kerk of waar we ook via de techniek verbonden zijn en meekijken, meeluisteren. Dat we een moment van rust mogen hebben. Dank u dat u er bent. Met uw woord. Dat leven geeft. Brood voor onderweg. Brood voor ons hart. We danken u dat we dat ook in alle vrijheid mogen doen. Een kerkdienst houden, onze liederen zingen voor u, uit de Bijbel lezen en er met elkaar over spreken. Niemand het ons verbiedt. We zijn het gewend. Maar mag het toch zo zijn dat we er altijd weer over verwonderd zijn? Dat dat nog altijd kan en mag. En als we dan hier zo bij elkaar zijn, bidden we om uw zegen, dat u merkbaar nabij wilt zijn door uw geest, dat we in de woorden die we lezen uw stem horen en herkennen, dat we begrijpen wat u bedoelt, wat u te zeggen hebt, en met ons meenemen, ermee aan de slag gaan en kunnen gaan. in ons leven, ieder voor zich en samen ook als gemeente. Zegen ons zoals we gekomen zijn, jong en oud en alles ertussenin. Geeft u ieder van ons wat we nodig hebben. U kent ons, u weet hoe we hier gekomen zijn, u weet hoe we thuis of waar we ook zijn, hoe ons leven is. We zijn niet blanco, we hebben onze gedachten, onze gevoelens niet thuis gelaten. We dragen ze mee. En wilt u geven dat ons dat niet in de weg zit om u weer te ontmoeten? En als we zelf die gedachten en gevoelens niet kunnen parkeren, wilt u dan, als het ons in de weg zit, wilt u dat dan wegnemen? En geef uw zegen zo ook aan al onze broeders en zusters die ook vandaag bij elkaar komen. Waar ook ter wereld. Spreekt u weer uw woord dat het licht overwint, ook in ons hart. Zodat we moeten beginnen straks werkelijk gezegend weer verder kunnen gaan. Hoort u ons als we zo om uw nabijheid, uw zegen bidden. In de naam van Jezus Christus. Amen. Dan is het nu een moment voor de kinderen en zingen we het kinderlied. Waarschijnlijk meer luisteren, maar wie het kent zal het vast wel mee mogen zingen. En daarna gaan de kinderen naar de Bijbelklas.
Ik doe het met deze. Hey, goedemorgen allemaal. Ik kijk vooral even de kinderen aan. Ik kan me voorstellen dat jullie denken van, jee, wat is die man oud. Maar ooit zat ik ook in groep 8. Misschien zitten sommigen van jullie in groep 8. Misschien sommigen in groep 3, 4, 5, 6. Maar toen ik in groep 8 zat, mocht je een musical doen als groep. Ja, ik zie jou ja knikken. Hebben jullie ook, hè? Misschien bij de andere scholen ook, bij de Jaspers ook. Misschien bij de Van Heemster ook, ik weet het niet. Maar is er een musical in groep 8? Dat hadden wij dus ook. Ik ben een beetje een strevertje, weet je. Dus ik wilde heel graag de hoofdrol. En ik dacht van, oh, dit jaar is een koning de hoofdrol. Ik wilde die koning worden. Dus ik ging heel goed mijn best doen. Ik was al een beetje een etterbakkie. Maar ik dacht, nee, ik ga echt heel braaf doen. Ik ga echt mijn best doen. Ik wil die koning worden. Maar toen waren er dus een paar kinderen in de klas. En die liepen gewoon naar de meester toe. En die zeiden, ja, ik, juf of meester, ik wil de koning zijn. Mag ik de koning zijn? Nou, wat dachten jullie hoe ik me toen voelde? Nou, aan dat verhaal moest ik denken toen ik het stukje uit de Bijbel las, waar we straks in de Bijbelklas over gaan hebben. Want zo'n soort verhaal is dus ook in de tijd van Jezus gebeurd, ook bij de grote mensen. Dus dit is niet alleen iets wat bij kleine mensen gebeurt, of bij kinderen, maar ook bij grote mensen. Een van de volgelingen van Jezus, zoals je misschien wel weet, had Jezus heel veel volgelingen. En één daarvan heette Marcus. En Marcus heeft een Bijbelboek geschreven, dat zit nu nog in onze Bijbel. En die vertelde een verhaal dat twee van de andere volgelingen ook naar Jezus toe gingen. En die zeiden, Jezus, als u koning wordt later, dan wil ik het beste plekje. Dan wil ik aan de rechterkant zitten en dan moet mijn broer Johannes aan de linkerkant zitten. Wat dacht je dat Jezus zei? Wie weet het? Weet jij het? Jij zit mooi vooraan. Nee, hè? Dat is een beetje een onbekend verhaal. Maar in grote mensentaal zei Jezus, sorry jongens, jullie hebben er niks van begrepen. Jullie snappen er geen bal van. Want in mijn koninkrijk gaat het niet om wie de belangrijkste is en wie het beste plekje heeft. In mijn koninkrijk gaat het er juist om dat je niet alleen jezelf lief hebt, maar dat je ook de ander lief hebt. Dat je de ander helpt. Dus dat je niet alleen aan jezelf denkt, maar ook aan de ander. Dus denk van, joh, wie gun ik eens een keer het beste plekje of wie kan ik helpen? Dus in Gods koninkrijk, hè, zoals God het voor ogen ziet, hè, de plek waar Jezus de koning is, werkt het net even een beetje anders dan wij wel eens gewend zijn. En dat vind ik wel heel interessant. En daar gaan we het straks over hebben tijdens de Bijbelklas. Dus welkom bij de Bijbelklas allemaal.
Vorige keer dat ik hier was, alweer even geleden, zijn we begonnen in het Bijbelboek Habakuk, hoofdstuk 1. En vanmorgen willen we verder lezen, Habakuk 2. Eigenlijk één groot geheel. Ik heb vorige keer ook gezegd, ja, je moet ergens een streep zetten. En die streep is dan in de Bijbel ook wel gemaakt in 3 hoofdstukken. Dus we lezen vanmorgen Habakuk 2. Het vervolg op de klacht van de profeet Habakuk in hoofdstuk 1. Ik ga staan op mijn wachttoren, betrek mijn post op het bolwerk, kijk uit om te zien wat de Heer mij zal zeggen, wat hij mij antwoordt op mijn verwijt. Dit was het antwoord van de Heer. Schrijf dit visioen op, grif het duidelijk in platen, zodat het in één oogopslag te lezen is. Visioen wacht tot zijn tijd gekomen is. Het getuigt ervan, het liegt niet. Ook al is het nog niet vervuld, wacht maar. Het komt zeker. Het zal niet uitblijven. Wie niet oprecht is, kwijnt weg. Maar de rechtvaardige zal leven door zijn trouw. Zo bedrieglijk als de wijn is, zo hoogmoedig is deze man. Maar hij zal zijn doel niet bereiken. Net als het dodenrijk spert hij zijn keelgat open. Net als de dood raakt ook hij niet verzadigd. Hij verzamelt alle volken om zich heen, haalt alle naties naar zich toe. Iedereen zal spreuken op hem toepassen, spotliederen en raadsels. Ze zullen zeggen, wee hem die zich verrijkt met andermans goed en zo een steeds zwaardere schuld op zich laat. Hoe lang gaat hij daar nog mee door? Denk je niet dat je schuldeisers plotseling zullen opstaan, dat je bedreigers wakker zullen worden? Dan word jij hun prooi. Je hebt vele volken geplunderd, andere volken zullen jou plunderen. Je hebt bloed vergoten. Je hebt gewelddaden begaan tegen landen, steden en hun inwoners. Wee hem die woekerwinsten maakt ten bate van zijn huis, zijn nest in de hoogte bouwt, om zo uit de greep van het onheil te blijven. Wat je van plan bent, is je huis tot schande. Door vele volken te vernietigen, verspeel je je leven. Zelfs de stenen klagen je aan vanuit de muur, en de balken stemmen ermee in vanuit het gebind. Wee hem die een stad bouwt op bloed, een vesting sticht op onrecht. Is dit niet de wil van de Heer van de hemelse machten? Volken zwoegen voor een verslindend vuur, landen matten zich af voor niets. Maar zoals de zee vol water is, zo zal de aarde vol zijn van kennis van de majesteit van de Heer. Wee hem die iemand te drinken geeft en daar gif aan toevoegt. Die iemand dronken voert om hem naakt te zien. Vol van schande ben je, zonder eer. Ook jij zult moeten drinken en je vooruit laten zien. De rechterhand van de Heer reikt je de beker aan, schande over je eer. Het geweld tegen de Libanon zal je achtervolgen. De slachting onder de dieren zal je verbijsteren. Net als het bloed dat je vergoten hebt en de gewelddaden die je hebt begaan tegen landen, steden en hun inwoners. Wat heb je aan een godenbeeld, gebeeldhouwd door zijn maker? Aan een gegoten beeld dat leugens verkondigt? Wie vertrouwt zich nu toe aan wat hij zelf heeft gemaakt? Wat hij maakt zijn stomme afgoden. Wee hem die tegen een stuk hout zegt, word wakker. En tegen een stomme steen, sta op. Zal dat beeld iets verkondigen? Het is wel gevat in goud en zilver, maar er zit geen leven in. De Heer troont in zijn heilig paleis. Aarde, wees stil voor hem. Tot zover. Dan zingen we nog een lied. Ja, ook weer vanuit het rumoer, het lawaai van de wereld. Een lied waarin gezocht wordt naar, ja, naar God. Naar hou vast. Gezang 483. Gij die alle sterren houdt. Een lied, een gebed tot de schepper. Om hulp, om nabijheid. Gezang 483. uitgangspunt voor de verkondiging van morgen is uit Habakuk 2, vers 4 en 5 en ook vers 20. Vorige keer ook aangegeven dat ik voor deze paar preken uit Habakuk geïnspireerd ben door een boekje van dominee Henk de Jong. Hij is begin dit jaar overleden. Hij heeft een boekje geschreven over dit Bijbelboek, Geloven bij Nacht en Ontij. En hoe blijf je geloven midden in een donkere wereld? En in zijn boekje doet hij het voorstel om uit dit hoofdstuk, vers 4 en vers 5, eigenlijk bij elkaar te pakken. En dan kom je tot een iets andere vertaling dan zoals we het net gelezen hebben. Ik heb het ook inderdaad meegestuurd. Vers 4 en het eerste gedeelte van vers 5. Daar lezen we wat God zegt over in eerste instantie de profeet Habakuk. En daarna ook over de onderdrukker. Woord van God, als zijn ziel al opgeblazen, niet zuiver in hem is. De rechtvaardige zal door zijn geloof leven. Hoeveel te meer is de wijn trouweloos, een trotse man, maar niet blijvend. En dan volgt in de rest van het hoofdstuk het antwoord van God richting die onderdrukkers. En dan eindigt het hoofdstuk met een oproep aan ieder mens ook. Maar de Heer is in zijn heilig paleis. Aarde, wees stil voor hem. Het thema wat ik boven de preek heb gezet, naar aanleiding hiervan, is uitkijken. Nou is het scherm uit. Ja. Misschien had ik een breedbeeldpresentatie beter mee kunnen sturen, maar goed, ik hoop dat het zo goed gaat. Broeders en zusters, gemeente van Jezus Christus. Het is woensdagmiddag. Freek is vrij van school en zit wat thuis in de woonkamer te hangen op de bank. Mam, mag ik wat drinken? Roept hij naar zijn moeder die in de keuken aan het werk is. Oh, jawel hoor, ik kom zo wel wat brengen. Roept moeder terug vanuit de keuken. Even later. Mam, ik mocht toch wat drinken? Ja, hij mocht inderdaad wat drinken. Mijn mam heeft ook meer te doen. Maar Freek wordt ongeduldig. En hij gaat zingen. 1, 2, 3, 4, komt er nog wat van? Kun je zo lekker voor je uitblaren alsof je tegen niemand speciaal hebt. Maar denk erom dat het in de keuken te horen is. Dat is ongeveer zoals we vanmorgen de profeet Habakuk tegenkomen. Hoofdstuk 2. Ook Habakuk wacht, ook hij moet wachten en ook hij kan niet wachten. Hij gaat ook zingen. In de trant van, komt er nog wat van? Niet letterlijk in die woorden, maar toch. Habakuk is hier vrijpostig, op het brutale af. Hij daagt God uit. Dat zie je in het laatste stukje van vers 1. Daar hebben de vertalers en de uitleggers het lastig genoeg mee. Als je een paar verschillende vertalingen naast elkaar legt, doe dat gerust thuis straks. Een paar verschillende vertalingen naast elkaar, dan zie je ze worstelen. Hoe geef ik nou weer wat hier staat? Als je het zo letterlijk mogelijk vertaalt, dan staat er dit. Die laatste regel van vers 1. Wat ik doe terugkeren op mijn klacht. Ik En als je een Willibrordvertaling hebt, dan zie je dat dat het dichtste hierbij komt. Het antwoord dat ik krijgen zal. En dan zie je Habakuk staan. Hij heeft hoofdstuk 1 zijn klacht naar de hemel geslingerd. En staat daar nou met iets van, en wat heb u daarop te zeggen? Wat is daarop uw antwoord? Wat ik doe, terugkeren op mijn klacht. Dus kijken wat God hierop te zeggen heeft. Habakuk daagt God uit. En God laat zich uitdagen. Hij geeft antwoord ook nog. En het antwoord is dat God laat weten dat hij wel degelijk optreedt. Maar dat was de vraag, hè? Doet God nog wel iets? Dat God wel degelijk optreedt tegen wie zijn volk onderdrukt. Maar hij vraagt van zijn volk wel geduld, geloof en een zuiver hart. En Habakuk krijgt de opdracht om dat antwoord van God op te schrijven. En dat antwoord is waarschijnlijk geweest dat wat we net gelezen hebben in vers 4 en 5. Zoals ook al gezegd, voorstel van dominee Henk de Jong om die twee versen bij elkaar te pakken. Ik weet niet of die in de presentatie ook nog een keer zit, ja. Als zijn ziel al opgeblazen is, niet zuiver in hem is, de rechtvaardige zal door zijn geloof leven, hoeveel te meer is de wijn trouweloos, een trotse man, maar niet blijvend. Dat is het antwoord van God. Kort en beknopt. En de uitwerking van het antwoord vind je dan verderop in het hoofdstuk vanaf vers 6 tot en met 20. Er wordt hier een tegenstelling gemaakt tussen de rechtvaardige en de wijn. De rechtvaardige, zul je vast weten, dat is degene die op God vertrouwt, degene die wil leven zoals God het bedoeld heeft. En de wijn, ach, dat begrijpen we ook wel. De wijn is datgene wat dronken maakt. Ook geestelijk dronken. En dat zegt God hier van de rechtvaardige. Dat hij opgeblazen is. Niet zuiver, geestelijk dronken. Vanwege de wijn. Dat is de onderdrukker. Die hoogmoedige man in hoofdstuk 1, die er geen genoeg van krijgt om volken in zijn rijk te verzamelen. En die onderdrukker krijgt vervolgens de volle laag van God. In 14 versen krijg je dat te lezen. Want God laat weten dat hij wel degelijk optreedt tegen wie zijn volk onderdrukt. God zal ingrijpen. Dat is zijn antwoord op de klacht van Habakuk. Dat zie je ook in vers 16, tweede gedeelte. De rechterhand van de Heer reikt je de beker aan. God zal ingrijpen en een eind aan die onderdrukken maken. En we krijgen ook mee waarom God dat doet. Waarom God gaat ingrijpen. 5 keer wee u. Wee om wat je hebt gedaan. En dan gaat het over hebzucht. Vers 6 tot 8. Het gaat over zelfverzekerdheid. Vers 9 tot 11. Over je vergrijpen aan Gods schepping. Vers 12 en het eerste gedeelte van vers 17. Het gaat over ontwaarding van mensen. Vers 15, 16 en het eerste gedeelte van 17. En het gaat over zelfgemaakte afgoden. vers 18 tot 20. Vijf keer wee u om wat je hebt gedaan. Tegen wie is dat gericht? Dat wee u. Dat is gericht tegen die hoogmoedige man, die onderdrukker. En daarmee is allereerst bedoeld, als je in hoofdstuk 1 ook tegenkomt, het volk van de Galdeeën. Het volk dat de Heer zou laten komen als straf voor zijn volk. Een wreed volk met een koning voorop en zijn wreedheid wordt hier breed uitgemeten. Notabene door degene die hij onderdrukte. Zet trouwens meteen ook wel de toon hè, voor die kader, het verhaal van die onderdrukking. De mensen die je onderdrukt, jou vertellen hoe het met je afloopt. Dus allereerst het volk van die Galdeeën. Maar er waren ook in die tijd al meer onderdrukkers. Ook binnen het volk van God zelf. Als je naar de tweede en derde wee kijkt, en je Bijbel een beetje kent, dan zie je dat het ook van toepassing is op de goddelozen van Juda en Jeruzalem. De mensen die zich in de praktijk van hun leven niks van God aantrokken. Mensen van Gods volk, hè, kerkmensen. Die zich in de praktijk van hun leven van God niks aantrokken. Ook onderdrukkers. En het laatste wee u, in vers 19. Daar wordt duidelijk dat daar ieder mens in beeld is. En ieder mens wordt opgeroepen om zijn leven te beteren. Want wie zich daaraan schuldig maakt, het maken van afgoden, die onderdrukt zijn medemens. Die haalt zijn medemens los van zijn schepper. En maakt hem zo het leven zuur of zelfs onmogelijk. En dat is een verwijt dat op het hele volk van God neerkwam. Het volk Israël dat juist daarom in ballingschap ging. Die zelfgemaakte afgoden in plaats van de Heer van de hemelse machten. Vijf keer wee u tegen onderdrukkers. En dan niet alleen de onderdrukkers van 2500 jaar geleden. Ook onze tijd kent zijn onderdrukkers. Mensen die kost wat kost, en altijd ten koste van de medemens, kost wat kost, hun eigen positie, hun eigen macht, hun eigen invloed proberen veilig te stellen. En daarvoor desnoods over lijken gaan. Maar ook ten aanzien van hen geldt dat de schepper hun praktijken ziet en kent en ze afkeurt en ermee afrekent. God gaat ingrijpen. Hij zal ingrijpen. Ja, toekomende tijd. Maar hij gaat ingrijpen en dat doet God door de confrontatie aan te gaan met de goden. Vers 18 tot 20. Goden en beelden die de mensen zelf hebben bedacht en gemaakt. En daartegenover, Yahweh, de Heer van de hemelse machten. De enige levende God die troont in zijn heilig paleis. Deze God roept alle mensen op om hun houding ten opzichte van hem te bepalen. En meer nog, om hem te erkennen als de koning over hun leven. Zo klonk dat ook in Psalm 46, dat hebben we aan het begin gezongen. Staak de strijd en erken dat ik God ben. Verheven boven de volken, verheven boven de aarde. Oproep, die geldt voor alle mensen. Ook voor de rechtvaardigen. De mensen die al wel voor God willen leven. Die al wel in God geloven. Ook zij moeten dat blijven doen. Juist ook in tijden van onderdrukking. Dan moeten ze zich niet geestelijk dronken laten maken. Dat is het verwijt van God aan de rechtvaardigen. Ook die rechtvaardige wordt hier in de persoon van de profeet Habakkuk wordt terecht gewezen. Wel heel begripvol, maar toch wel terecht gewezen. Je hart is niet zuiver, Habakkuk. Zo zou je het eerste gedeelte van vers 4 wel kunnen lezen. Als een verwijt aan Habakkuk op die klacht die hij had uitgesproken, hoofdstuk 1. En ja, dat verwijt zit wel degelijk boordevol begrip. Want zo'n onderdrukker die over lijken gaat, daar word je toch razend van? Daar word je toch depressief van? Van zulke wijn word je toch geestelijk dronken? Ja, dat snapt de Heere God dus ook wel. En toch klinkt dat verwijt niet zuiver. Hoe begrijpelijk het ook is, het is niet goed wat Habakkuk deed. Dat is wat God daar even laat weten. En gelijk daarna, na dat verwijt, komt de bemoediging door God. Want hij is echt wel aan het werk, verkijk je daar niet op. Vers 13, vers 14. God is echt wel aan het werk, alleen sta je niet blind op wat jij daarvan denkt te zien. Of niet denkt te zien. Dat is in een tussenzinnetje eigenlijk het vervolg op het verwijt van God. Ik heb het dus ook tussen streepjes gezet. De rechtvaardige zal door zijn geloof leven. Geloof, vertrouwen op God. Daardoor zul je leven. Dat is de weg waarlangs je het leven bereikt. Uiteindelijk het eeuwige leven. Zover waren mensen in het Oude Testament nog niet. Zij keken niet verder dan de grens van dit leven. Leven betekende voor hen dat jou niks overkomt. Dat het je goed gaat. Dat je gezond bent. Dat je bewaard en beschermd wordt. En dat als je ziek wordt, dat je van die ziekte geneest in plaats van dat je ziek met je sterfbed wordt. Dat zie je ook in vers 6 tot 8. Die onderdrukte mensen die verwachten nog tijdens hun leven te kunnen zien dat God ging afrekenen met die onderdrukker. Verder dan dit leven keken ze ook niet. Later verschuift dat wel in het Nieuwe Testament. Daar verschuift het perspectief, daar zie je dat leven vooral op de toekomst slaat. Het eeuwige leven dat je krijgt door geloof. Door geloof in Jezus Christus. En het oordeel van God komt aan het eind van deze wereldgeschiedenis. Niet per se al in ons leven. De rechtvaardige zal leven door zijn geloof. Door zijn vertrouwen op God. En dat betekent, en dan zijn we bij vers 20, het eind van dit hoofdstuk. Stil zijn voor God. Aarde, wees stil voor hem. Stil zijn voor God. Wachten op God. Wachten op het moment dat hij ingrijpt. En soms moet je daar inderdaad, misschien wel vaak, lang op wachten. Gods belofte laat wel eens op zich wachten. Maar nooit tot Sint-Jutemis. Want wachten, verwachten doe je nooit voor niks. Niet wachten op wat God heeft beloofd. Want God gaat zeker ingrijpen. Heeft hij gezegd, heeft hij beloofd. Stil zijn voor God. En dat is niet berusten. Dat is een beetje passief. Nee, stil zijn voor God is wel actief. Het is aanvaarden. Het is verwachten. Aanvaarden wat is. Dat het is zoals het is. En dat het nog niet is wat het moet zijn. Dus ook verwachten, uitkijken naar wat komt. Dat stil zijn voor God. Een voorbeeld in de Bijbel hiervan is Job. Job die alles kwijtraakt in zijn leven. Alles. Ja, behalve zijn vrouw misschien dan. En zijn eigen leven. Hij werd er alles kwijtgeraakt. Steenrijk was hij. En Job protesteerde nog niet eens tegen wat hem overkwam. Ja, wel wat hem overkwam. Maar daar riep hij niet God voor ter verantwoording. Wat hij wel deed, hij verzette zich wel tegen het godsbeeld van zijn vrienden. Dat deugde niet volgens hem. En Job bleef uitkijken naar het moment dat God hem recht zou doen, want hij stond in zijn recht, vond hij zelf. Hij keek uit naar het moment dat God hem recht zou gaan doen. En toen hij uiteindelijk met God zelf werd geconfronteerd, kon ook hij niks anders doen dan zwijgen. En erkennen dat God zelfs groter was dan zijn eigen beeld van rechtvaardigheid. God roept elk mens op om hem, om zijn regering te erkennen, te aanbidden, naar hem uit te kijken, op hem te wachten, hem te verwachten. Ja, want wachten is niet maar afwachten of. Wachten is wachten tot. Wachten tot het moment komt dat hij redding brengt. Daar komt het op aan, volhouden. Wachten. Verwachten. Alleen dan niet in een houding van rekenschap eisen van God. Maar in het bewaren van je geloof. In trouw blijven aan God. Aan het woord van God. Dat is wat dit hoofdstuk Habakkuk 2 ons vertelt. God laat weten dat hij echt wel optreedt. Tegen wie zijn volk onderdrukt. Maar hij vraagt van zijn volk wel geloof. Geduld. En een zuiver hart. En ja, dan vraagt God wel een van de moeilijkste dingen van een mens. Geduld. Ik kon niet wachten. Ieder mens heeft het er moeilijk mee. Geduld hebben. Dan maken we ons zorgen over van alles. Over onze toekomst, de toekomst van onze kinderen. Hebben die nog een wereld om op te leven straks? De toekomst van de kerk. Wij zien die toekomst waarschijnlijk somber in. En dan bidden we. En we bidden. En we leggen onze zorgen bij God neer. Het ongeduld jeukt. Daar hebben we last van. En laten we wel wezen, er zit ook spanning op. Als de rek eruit is door steeds maar weer nieuwe overheidsmaatregelen. Je niet meer weet hoe je het financieel moet rooien. Je steeds maar weer voor niks solliciteert. bent en maar ziek blijft. Als je de agenda van de klimaatproblematiek op je in laat werken. Je kinderen, je vrienden, kerk, God en geloof vaarwel zeggen. Als je ziet hoe God en geloof steeds meer een zaak van privé worden, achter de voordeur. Daar waar ieder zijn eigen invulling eraan kan geven. En vul het maar aan. Ongeduld. Het is zo goed te snappen. En toch. Toch is en toch blijft de vraag. Willen wij wachten? Willen wij wachten op God? Hoe lastig het ook is, dat is wel de boodschap die we hier in dit hoofdstuk meekrijgen. We zullen moeten uitkijken. In de eerste plaats uitkijken naar God. En dat betekent wachten op Hem, wachten op het moment dat Hij ingrijpt. Wachten tot dat moment komt. En het betekent volhouden. Het verwachten, het geloven, volhouden, het vertrouwen, volhouden en blijven volhouden. En in de tweede plaats moeten we uitkijken voor een onzuiver hart. Uitkijken dat de wijn ons niet naar het hoofd stijgt. Dat we geestelijk dronken worden. Waardoor we vergeten tegen wie we het hebben. Vergeten met wie we te maken hebben. Dat we altijd beseffen wie wij zijn en tegenover wie wij staan. Ook als we bidden. Dat je tegenover de Allerhoogste staat, de Heer van de hemelse machten. Verheven boven alle volken, verheven boven de aarde. Uitkijken voor een onzuiver hart. En tegelijk blijf wel in gesprek, juist met die Allerhoogste God. Die God die misschien zo hoog verheven is dat hij ver weg lijkt. Dat is niet wat die God wil. Die God wil juist dat je met hem in gesprek blijft. Contact met hem zoekt. In gesprek blijft. Over jezelf, over je leven, over de wereld, over je zorgen, alles wat je bezighoudt. Daar nodigt God toe uit. Lees het in Filippenzen 4, vers 6. Je gaat het vragen mag. Je mag je wensen bij God neerleggen. Niet maar wat je nodig hebt, zoals in onze nieuwe vertalingen staat. Je wensen mag je bij God neerleggen. Dat wat je graag wil. En vergeet daarbij niet om te danken. En danken betekent oog hebben voor wat God al gaf. Goed dat je al hebt gekregen. En als je daar oog voor hebt, dan zet dat je wensen ook wel in een ander licht. Dat betekent niet dat ze weg zijn, maar ze komen er toch wel anders uit te zien. Vragen en danken. En als je dat doet, dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, je hart en je gedachten bewaken in Christus Jezus. Ja, Jezus Christus. Om Hem draait alles, op Hem is alles betrokken. Dan eindigt ook dat lied van zo straks mee. Het draait om Hem, Jezus Christus. En Hij garandeert de goede afloop. Dat hebben we ook al gelezen vanmorgen en we eindigen er ook mee. Gelukkig de treurenden. Ja, want zij zullen getroost worden. Gelukkig die hongeren en dorsten naar gerechtigheid. Want zij zullen gezaligd worden. Gelukkig wie nederig van hart zijn, daar heb je dat zuivere hart weer. Gelukkig wie nederig van hart zijn, want voor hen is het koninkrijk van de hemel. Amen. Ik blijf wachten tot u komt. We zingen psalmen voor nu 130, het derde en vierde couplet. We zullen danken en bidden en ook voorbeden doen, bijzonder voor drie gemeenteleden vanmorgen. Zuster De Weert is vandaag 92 jaar. We zullen daarvoor danken en ook haar bij onze God brengen. Dat doen we ook met zuster Kroes, die komende dinsdag 89 jaar op te worden. En we bidden voor zuster Wilma Nagelhout, die wordt voor de derde keer geopereerd. Ja, dat er maar drie keer scheepsrecht mag zijn, dat het deze keer wel een goede afloop mag hebben. We dragen ook haar aan God op. Zullen we bidden en danken. Onze Vader in de hemel. Dat we dat nooit uit het oog en uit ons hart verliezen. Dat wat er ook gebeurt, dat u wel degelijk aan het werk bent in deze wereld, met deze wereld. Uw schepping toch. Laat dat ons en ons geloof overeind houden. En wilt u het dan alstublieft niet te veel op de proef stellen? Heeft u ons van dag tot dag weer de geloofsmoed om te blijven uitzien naar u, naar wat u gaat doen? We danken u voor die bemoedigende boodschap die u vanmorgen weer meegaf. Danken u voor uzelf, voor uw Zoon Jezus Christus, die ook voor ons leven garant staat. Danken u voor de rust en de vrijheid die we ook deze morgen weer konden genieten. Voor deze kerkdienst in alle rust. We danken u dat u mensen ook gaven geeft om in te zetten voor de eredienst aan u. De een op de voorgrond, de ander meer op de achtergrond. Voor sommigen zien we het werk ook niet, maar u ziet en kent het wel. En mag ieder zich daarin door u gezien en gekend weten. We bidden u voor elkaar om dat uitkijken ook samen te doen. Dat dragen we onszelf als gemeente aan u op. Dragen de kerkraad aan u op, geeft u hen ook de wijsheid om goede leiding te geven aan de gemeente. We bidden u voor wie wachten moeilijk is, omdat het leven zwaar is. Wilt u elke dag weer opnieuw nieuwe moed, hoop en kracht geven? Nu, dat bidden we ook voor zuster Wilma Nagelhout. Vanmorgen in het bijzonder als ze weer geopereerd zal worden, voor de derde keer. Wilt u het werk van de dokters zegenen en een goede afloop geven, dat deze ingreep toch voor haar verlichting mag brengen? Vader, we danken u vanmorgen met zuster De Weert, die 92 jaar geworden is, wat een leeftijd. Dank u voor al die jaren die u haar gaf. Ik wil ook in een nieuw levensjaar haar nabij blijven, ook merkbaar. Vooral ook in dat wat moeilijk is, moeilijk wordt. We danken u ook met zuster Kroes, die komende dinsdag verjaardag hoopt te beleven, 89, ook zoveel jaren. We dragen ook haar, allen die haar lief zijn, aan u op, ook voor een nieuw jaar. Geeft u uw zegen elke dag. We bidden u voor de wereld. De wereld dichtbij, de wereld ver weg. Een wereld die zo in beweging is, waar zoveel nood is, en ellende door geweld van de mens of van de natuur. Als er zoveel onrust in de samenleving is, vanwege klimaat, asielzoekers, oorlogen die in onze huiskamers binnenkomen. In ons land zoveel polarisatie is, zoveel wantrouwen, onverdraagzaamheid. Wilt u dat keren? Wilt u doen wat mensen niet kunnen? er doorheen breken. Mensen in staat stellen om elkaar te zien, de ander te zien. Omdat u die ander ook ziet. En als er zoveel spanning in de wereld is, de grote wereld, dan bidden we u om wijsheid, om bescheidenheid voor regeringen, voor regeringsleiders. Mogen ook wij toch ook in onze dagen al merken dat u de machthebbers voor wie mensen en levens niet tellen een halt toeroept. We bidden ook voor de wereldwijde kerk, al die broeders en zusters die we niet eens kennen, maar u wel. Mensen die geen christen mogen zijn, voor ons onvoorstelbaar, ondenkbaar. We bidden dat ook die broeders en zusters dat toch ook al in hun leven mogen zien. En wij met hen dat u laat zien dat u opkomt voor uw volk in verdrukking. Hoe dan ook wilt u deze broeders en zusters moed en kracht geven, geloof en hoop om het vol te houden. En mogen ze merken dat ze door gebeden gedragen worden. Geeft u vrede in de wereld, Heer. In Oekraïne, Syrië, in Afrika, op zoveel plaatsen. Geef ook vrede in Israël, in Gaza. Vrede voor Joden en Arabieren. En wilt u in het bijzonder ook de christenen daar zegenen, onder Joden en Arabieren. Dat hun getuigenis ook tot zegen mag zijn voor hun broeders en zusters. Vader in de hemel, wilt u haast maken met uw nieuwe wereld. Een wereld die u hebt beloofd. Maakt u het leven weer definitief goed. Zo bidden we u. Wilt u ons horen als we zo bidden, als we u danken, uw naam prijzen, in Jezus' naam. Amen. Dan is er nu een moment voor de collecte. En die collecte, nee, deze collecte niet. Ik heb niet genoteerd waar uw geld vandaag voor bestemd is. Er zal wel een toelichting gegeven worden op de collecte voor 3 maart. En daar komt iemand voor naar voren. En dan zingen we zo meteen na de collecte staande ons laatste lied, aansluitend bij wat we ook gelezen hebben. De aarde zal vol zijn van de kennis van de Heer. Opwekking 585. Er is een dag en die dag die komt spoedig. Dan zullen we Jezus kennen zoals Hij is. Opwekking 585, zometeen na de collecte.
Ja, goedemorgen allemaal. Mijn naam is Deborah en ik wil u van harte uitnodigen voor een event wat gaat plaatsvinden op 6 april in de Open Poort. En de aanleiding daarvoor is een reis wat enkele gemeenteleden van ons hebben gemaakt, zo rond de jaarwisseling, naar Lesbos. En op Lesbos is een groot vluchtelingenkamp en daar hebben onze gemeenteleden een paar weken gewerkt. En daar hebben ze ook mijn zusje bezocht die daar een jaar werkzaam is. Nou, dat is een beetje de aanleiding geweest van het event wat wij gaan organiseren. En daar zou ik u graag wat meer over willen vertellen. Een beetje achtergrondinformatie. Hier ziet u een foto van de reis die veel vluchtelingen moeten maken om uiteindelijk in Europa aan te komen. Jullie zien daar in het hoekje Lesbos staan. Dat is een Grieks eiland wat ik al aangaf. En dat ligt heel dicht bij Turkije. En vele vluchtelingen maken een enorme reis vanaf bijvoorbeeld Afghanistan, zo'n 4.500 kilometer, te voet met een gezin, met ouderen, met mensen met beperkingen, soms in busjes. Dus u kunt wel nagaan, dat is echt een enorme reis wat mensen moeten ondernemen op weg naar veiligheid. En dit is een afbeelding die u wellicht wel herkent vanaf zo'n 2015, 2016. Toen is dit veel in beeld gebracht, ook in de media. Want er kwamen vluchtelingen binnen op ons continent, binnen in Europa. En helaas is dit niet iets wat zich alleen in 2015 heeft afgespeeld. Deze plaatjes, dit beeld, dit vindt nog steeds elke dag plaats, helaas. Dit zijn gezinnen die een hele lange reis hebben moeten ondernemen, omdat het in hun eigen land niet veilig is om te wonen. Dat kunnen verschillende oorzaken zijn. Oorlog, armoede, klimaatrampen. Mensen hebben niet het recht om te zijn wie ze zijn vanwege hun geaardheid of religie. Allerlei redenen waardoor ze hun land moeten verlaten. En ik kan u vertellen, het is een verschrikkelijke overtocht die deze mensen moeten maken. Vele bootjes halen de overkant ook niet. Of ze worden soms weer teruggeduwd richting Turkije. Dus ja, je land moet wel zo verschrikkelijk in nood zijn. Wil je dit gaan ondernemen met je kinderen? En op dit Griekse eiland, in dit vluchtelingenkamp, is er iets van een soort ondersteuning vanuit Europa wel dat wordt geboden. Bed, bad en brood. Nou ja, een bed. Sommige mensen hebben een matras. Sommige mensen liggen meer op een soort frame van een bed. Sommige mensen hebben geen bed in de tent wat ze tot hun beschikking krijgen. Een bad. Nou, je mag geluk hebben als je onder een douche kan staan. Een koude douche een keertje in de week wellicht. En brood. Ja, elke dag moeten mensen uren in de rij staan om een tasje eten te krijgen waar ze de rest van de dag mee moeten doen. Dus deze mensen wonen echt onder erbarmelijke omstandigheden. Dat zijn er zo'n 6.000 mensen momenteel in dit kamp, waaronder veel kinderen. En elke week komen er gewoon heel veel mensen bij, waardoor er ook veel doorstroom plaats moet vinden richting het vasteland, richting Athene. En dit wordt dus georganiseerd door de Griekse overheid met geld van Europa. Maar gelukkig zijn er ook wat vrijwilligersorganisaties, waaronder een organisatie genaamd Christian Refugee Relief uit Nederland. Die wat meer willen bieden, een meer menswaardig bestaan willen bieden voor de vluchtelingen die in dit kamp moeten verblijven. En dat doen ze door onder andere kleding uit te delen. Dus mensen die daar verblijven krijgen één setje kleding als ze aankomen. Daarnaast wordt er gezorgd voor hygiëneproducten, voor luiers onder andere voor de vele kinderen. Maar wordt er ook met aandacht naar deze mensen omgekeken. Heel veel mensen zijn zwaar getraumatiseerd door alles wat ze hebben meegemaakt. En er zijn vrijwilligers actief in het kamp die deze mensen iets van de juiste hulp willen bieden die zij zo hard nodig hebben. Maar zoals u ziet, ook daar is weinig geld voor en dat is allemaal een beetje provisorisch. De thee die wordt geschonken in een doorgeknipte plastic fles bijvoorbeeld. Dus het is ook een beetje roeien met de riemen die je hebt. Maar dat wordt met heel veel liefde en heel veel passie gedaan door deze vrijwilligers. De doelen van ons event. Wat wij heel graag met het event willen bereiken, is dat we met elkaar gaan nadenken over hoe kijken wij naar vluchtelingen. En wat zegt God daarover? Ik weet niet of u het nieuws een beetje volgt, maar in het nieuws hoor je vaak over vluchtelingen in de trant van: wat gaat het ons kosten? Wat moeten wij gaan inleveren aan veiligheid, aan geld, aan ruimte in onze omgeving? Er wordt vaak wel wat angstig gekeken naar vluchtelingen. En wij geloven dat God daar iets anders over zegt. Dat kun je vinden in Jesaja 58. En dat zou ik graag met jullie willen lezen. Nee, ik wil dat het heel anders gaat. Jullie moeten niet alleen vasten, jullie moeten meer doen. Bevrijd de mensen die gevangen zitten. Maak hun boeien los. Laat alle slaven vrij. Zorg dat niemand meer onderdrukt wordt. Deel je brood met mensen die honger hebben. Geef arme mensen een plek in je huis. Geef kleren aan de mensen die naakt zijn. Zorg goed voor de mensen om je heen. Als je dat doet, dan zul je echt gelukkig zijn. En het is Jezus zelf die deze woorden ongeveer herhaalt en ook aangeeft in Matteüs 25 dat als de leerlingen vragen, waarom zouden we dit moeten doen? En dan zegt Jezus, jullie hebben dat voor mij gedaan. En ja, dat bevestigt denk ik heel erg waarom het heel belangrijk is dat wij zo met onze medemensen op de vlucht omgaan. Omdat we dat voor God allereerst doen, maar ook omdat ik geloof dat God aangeeft dat hij de vluchtelingen ontzettend waardevol en belangrijk vindt. Dus daarin mogen wij met hem delen. Ons tweede doel van het event is dus de Christian Refugee Relief organisatie ondersteunen door het inzamelen van geld en goederen. Hoe we dat gaan doen leg ik straks uit. En we willen heel graag de mensen die komen enthousiasmeren om in beweging te komen. Je kan natuurlijk zelf naar een eiland gaan om daar lokaal te ondersteunen, maar zeker hier ook in Hattem kunnen wij enorm van betekenis zijn. Dus, het event. In de middag zal er een soort van alles plaatsvinden op het plein bij de Open Poort. Er zal een inzameling plaatsvinden van kleding en producten. Het wordt nog duidelijk gemaakt welke producten, maar waarschijnlijk zaken als luiers. Dus kijk vooral even rond in uw kast wat u nog hebt liggen aan kleding bijvoorbeeld. Wat u kan geven aan mensen die het hard nodig hebben. Er zullen allerlei marktkraampjes zijn met eten, maar ook met spullen die mensen zelf willen verkopen. En er zal van alles georganiseerd worden aan activiteiten. Ook superleuk voor kinderen. Dus ik raad vooral de kinderen aan om 's middags lekker langs te komen. De kinderen vanaf groep 5 tot en met 8 krijgen op school ook nog wat uitleg over hoe zij een bijdrage kunnen leveren aan het inzamelen van geld. Dus kom vooral langs als je houdt van FIFA-spelletjes, van Lego, van pannenkooien. En kom gewoon vooral met je gezin en je vrienden. En in de avond zal er ook een programma zijn. Dat zal bestaan onder andere uit een talkshow. Daarin komen mensen die veel ervaring hebben met het werken met vluchtelingen. Of die wellicht zelf een achtergrond hebben als vluchteling. En dan gaan we met elkaar nadenken over op welke manier kunnen we er zijn voor onze medemens op de vlucht. En hoe doen we dat nu en hoe kunnen we daar wellicht elkaar in aanmoedigen. Er zal veel muziek zijn. Schrijvers voor Gerechtigheid zal komen. Een supergave band, bekend van onder andere het lied Met Open Armen, wat jullie wellicht wel eens zingen. Er zal een spoken word artiest zijn. En er zal van alles qua kunst ook de revue passeren. En daarnaast is er veel tijd voor ontmoeting met elkaar. Ja, dus ik hoop jullie van harte daar te zien en uit te nodigen om dus te komen. Wellicht wil je een bijdrage leveren in de organisatie. Spreek dan mij of mijn broertje aan na de dienst. Dan kijken we graag mee hoe jullie een mooie plek kunnen geven in de organisatie daarvan. En daarnaast, inderdaad, volgende week wordt er gecollecteerd vanuit jullie gemeente voor dit event. Of eigenlijk voor dus de Christian Refugee Relief Organisatie. Hartelijk dank daarvoor. Dus ik wil u aanmoedigen ook daarover na te denken hoeveel u nu ons wilt geven daarin. En als laatste wil ik graag nog een afbeelding met u delen. Een foto die ik zelf heb gemaakt toen ik zelf werkzaam was in het kamp. Nou, u ziet onderin de ellende, de tenten waar deze mensen moeten verblijven, overleven is het eigenlijk. Maar daarboven ziet u ook een regenboog. En ik denk dat dat echt een symbool is van wat wij willen neerzetten met dit event. Er is hoop, ook juist in deze erbarmelijke omstandigheden. En daarin mogen wij als inwoners van Hattem zeker een bijdrage leveren. Dus schrijf het in uw agenda, 6 april. En ik hoop u daar graag te zien. Bedankt.
Neem in geloof de zegen van God mee op weg naar die dag, die zeker komt. Wees gezegend, weet u gezegend. Wees een zegen. En zullen we de zegen van God beantwoorden met het derde vers van gezang 456. Broeders en zusters, de Heer zal u zegenen en u bewaken. De Heer laat het licht van zijn gelaat over u schijnen en is u genadig. De Heer wendt u zijn gelaat toe en hij legt op u vrede.